In de muziektheatervoorstelling Het Achtste Leven voor Brilka, naar de wereldberoemde roman van Nino Haratischvili en in regie van Nina Spijkers, vertelt hoofdpersoon Nitsa op meeslepende wijze, met veel ironie en humor, de dramatische geschiedenis van 8 levens uit haar Georgische familie tussen 1900 en nu. Een hartverscheurend en tegelijk troostrijk drama vertelt vanuit het perspectief van vrouwen uit verschillende generaties, waarbij het publiek meegenomen wordt op een emotionele, visuele en muzikale reis door de 20e eeuw. Koop je tickets voor Het Achtste Leven via oostpol.nl.
Welkom bij aflevering 83 van de Volksjury.
Wij zijn Laura en Silke.
En we hebben net een heel discussie gehad.
Jongens, echt, even. Oké, je hebt dus een spelletje waarbij dat er nummers in een draaiende pot zitten. Die worden eruit gehaald. En je hebt dan een papiertje. Je moet dan aanduiden welke nummers dat er op je papiertje staan. En als je rij vol is, dan roept je...
Kine.
Bingo. Kine. Sorry, dit is mogelijk de laatste aflevering.
Ja. Maar ik snap het concept van bingo, maar ik wist niet dat... Want ze roepen dan af en je hebt, hoe ik mij dat herinner, vroeger. Uh-huh. Vroeger werd dat zo één keer per jaar grootschalig georganiseerd bij ons in het dorp.
Ja.
En dan kreeg je zo fiches, kon je zo 2 fiches kopen.
Exact hetzelfde. Geld,
en dan kreeg je van die tjoepekes die je erop kunt leggen.
Ja.
En dan, ja, als je een rij vol had, was het keen... Zo luid door de zaal.
Ja, maar dan bingo dus. Jezus, deze een schaarsteen-papier-discussie, hè?
Wat zeg jij?
Schaarsteen-papier.
Bladsteenschaar.
Fucking hell. Ja, ik zoek een nieuwe podcast, vriendin. Nee, dat is niet waar. Onze verschillen maken ons tot een mooier geheel.
Ik ga dat afprinten en op een tegel laten zetten die je aan je muur kunt hangen.
Heel goed. Hoe is het met u, meisje?
Ja, goed, goed, goed. Ik ben... ondertussen ook jarig geweest.
Ik weet het, ja. Ik zit hier met een oudere vrouw aan tafel.
Ja, 31 is toch wel... Dat is nog jong, hè? Maar...
Super jong. Ja, maar wij schillen dus echt effectief even 2 jaar.
Heel even, ja. Ja, en ik had ook... niet dat ik dat voel, hoor, dat wij 2 jaar schelen. Maar we hadden... Nu, de leeftijd 31, is het moment dat mijn mama... is bevallen van mij.
Ja.
Dus nu denk ik... Oh, moeten er nu ook baby's komen bij ons?
Ja.
Nee.
Mm. Jammer.
Voorlopig misschien nog niet.
Nou, oké. Okay. Jammer.
Dus ik ben jarig geweest.
Hoe was je dag?
Goed. We zijn gaan schaatsen. Ik had een dagje vrij afgenomen. Dat is de eerste keer dat ik dat doe. Op mijn verjaardag verlof pakken. En dan ik had ook vrij. En dan zijn we gaan schaatsen. We zijn gaan eten. We hebben naar de kasteel mocht gekeken.
Best birthday ever.
Dus ik heb een heel goede, fijne dag gehad.
Oké, okay, leuk.
Ja.
Mooie cadeautjes gekregen?
Ja, ik heb van... maar dat is ook zo... Nu gaat ze weer kwaad zijn. Dat is zeer waarschijnlijk. Een speaker gekregen, omdat ik graag naar de... Ja, ook naar de radio luisteren, naar muziek, podcasts, uiteraard. Mm-hmm. En dat is altijd zo, of via mijn laptop, of via mijn gsm...
Mm-hmm.
En dat is uiteraard nogal schel van geluid.
Ja, ja,
en
ja.
Ik had het gehad.
Dus ze dacht, ik koop iets waar dat ik ook iets aan heb.
Ja, voilà. Dus, en met mijn ouders moet ik nog langs gaan en zo.
Ja,
dus,
mijn cadeau is ook nog onderweg.
Ja, dus ik kan niet filmen. Dat is ook al een tijdje onderweg.
Ja, maar ik wacht er al lang op, maar je gaat zo blij zijn.
Ja, de verwachtingen zijn nu wel heel hoog. Hè?
Ik ben benieuwd.
Ik was het ook vergeten dat jij nog iets had voor mij. En dan zo vlak voordat jij hier was, dacht ik... Oh ja, ik kreeg nog een cadeau vandaag. En dan was het geen cadeau, maar wel een taart.
Ja, ik had wel een taart. Het ding is, toen Silke en ik elkaar net kenden, denk ik dat je dat eens hebt gezegd van... Ik eet altijd taart op mijn verjaardag. En toen ik dan wist... Oh, ik heb tegen mijn micro... Sorry, waarschijnlijk heel veel mensen nu bijna aan hun oor... Ik heb mijn micro geklopt. Nee, en toen hebben we elkaar net kunnen zeggen van ik wil altijd taart op mijn verjaardag. En dan kwam dat cadeau maar niet toe. Dus ik dacht, ja, ik moet een taart hebben. Dus aan mijn schoonzus gevraagd, kan je alsjeblieft een taart pakken?
Oh my god, en de taart was zo goed. Met popcorn van boven, het was zo chocolade, karamel. Heel goed.
Heel goed, ja.
Heel lekker
hebben
eten.
We
dus
goed...
dank
je wel. Graag gedaan. Hebben we goed gevierd.
Hoe is het met u?
Goed, ja. Dit is heel onnozel, want ik heb in een vorige aflevering, waar technische problemen mee zijn, helemaal uit de doeken gedaan dat ik 2 weken in Oostenrijk ging zitten. Dat is dus ondertussen geweest. Dus jullie gaan me daar nog enthousiast horen over vertellen in een volgende aflevering. want dus de losse, losse vlodder. De aflevering met de... Met jullie verhalen van als laatste deel van onze special komt eraan. We hebben technische problemen gehad, dus we gaan een deel van de aflevering opnieuw moeten opnemen, helaas. We zijn ermee bezig, maar ja, we hebben maar zoveel uren in een dag als dat er zijn. Maar ik ben dus 2 weken naar Oostenrijk geweest. Eén deel met mijn familie, één deel met het werk. Het was superleuk. Ik heb wel het gevoel dat ik momenteel op sterk water sta. Dus ik heb zo misschien een beetje te veel alcohol gedronken de afgelopen weken. Maar het was zalig in de bergen. We hebben supermooi weer gehad. I love wintersport. Hè, dus.
Ja, ik ook. Ik ben zo jaloers op iedereen.
Ja.
Maar echt, mijn ogen zijn echt zo gestoken. Ja, gewoon omdat ik dat ook graag doe, maar dat is er gewoon al heel lang niet meer van gekomen. Maar ik gun het iedereen. Maar nu moet het stoppen.
Nu moet het stoppen. Snel, heb jij nog tips?
Nee.
Ik heb 1 tip, want ik heb dus op een hele lange busrit gezeten terug naar huis. En ik heb de NRC-podcast Het Geheim van Rijswijk gebinged.
Ja.
Ik moet nog 2 afleveringen luisteren, maar het is true crime. Het gaat over een schietpartij tijdens een repetitie van een bandje in Nederland. En het is weer zo veldwerk. Hè? Er wordt weer zo aangebeld bij huizen en gesprekken aangegaan. Het is heel interessant en het is ook een hele kant van de geschiedenis... Dat voor mij als Belg, misschien is dat kort door de bocht en kortzichtig, maar het gaat over Suriname en de onafhankelijkheid en de strijd dat daar geweest is. Het is er allemaal zo wat in verweven en activisme rond die onafhankelijkheid. Heel interessant.
Goed.
Moord is nog niet opgelost. Voor bij mij.
Bij
aflevering waar ik nu zit. Dus ik hoop natuurlijk van wel. We zullen zien. Maar ik had hem al een paar keer zien passeren. En dan had ik ook gezien dat Eva Mouton hem deze week op haar stories had gezet. Ik denk dat mensen van de Volksjury, of de mensen die luisteren naar de Volksjury, dit ook wel goed gingen vinden. Ik heb zo direct geantwoord. Ja, dank je. Daar gaat mijn tip van de week. bij deze, als we een gedeeld publiek hebben, hebben jullie hem waarschijnlijk al zien passeren. En dan, ja, we komen net uit de special en dit is weer een bijzondere aflevering, hè?
Ja, inderdaad.
Ja, want we hebben het al eens aangekondigd op de sociale media, denk ik, als het persbericht is uitgestuurd. Maar wij zijn dit jaar een samenwerking aangegaan met Streams. Dat is een beetje de Vlaamse Netflix, zeg maar. Die ons belden om te zeggen van, wij gaan dit jaar heel hard inzetten op true crime en op Belgische true crime. En wij waren gewoon zo... Ja, wat moeten we doen? Zeg het ons. En het concept is superleuk. Zij maken documentaires dit jaar die onder de noemer True Crime Belgium vallen. Er komen er dit jaar 4 grote episodes uit, zeg maar, telkens over een Belgische zaak. En ze vroegen, willen jullie die aflevering op voorhand kijken en daar een aflevering over maken? En wij dit is ons mailadres, stuur de WeTransfer, say no more. Dus dat is eigenlijk wat we gaan doen. Deze is de eerste daarvan. We gaan een zaak brengen waarvan dus, as we speak, staat de aflevering al online op Streams. Dus je kan hem terugvinden onder True Crime Belgium. En deze eerste episode, bestaande uit 2 afleveringen, heet De Nacht van de Waanzin.
Ja.
En het is waanzinnig,
Het is waanzinnig. Maar voor we beginnen, hebben wij ook nog een klein cadeautje voor jullie, uiteraard. Zo zijn we.
Because we love you.
We hebben dat weer goed geregeld. dus wat dat jullie kunnen doen, hè, is een maand lang streams kijken voor maar 1 euro.
Mm-hmm.
En daar is natuurlijk een code voor. Dat is Volksjury 22. En die code is geldig tot en met eind maart. Het is een klein detail, belangrijk. Het is enkel geldig voor mensen die nog geen streams hebben gehad. En ook, het kan alleen via streams.be.
Ja.
Maar als je nu... zoiets hebt van, wow, dit is echt waanzin wat we nu verteld hebben, dan kun je het ook in beeld nog eens meemaken.
Ja, en ik denk, ik ben heel benieuwd hoe dat mensen het gaan doen. Ja. Luister de eerst en kijk het dan, of kijk je en wilt je dan onze mening erover horen?
Ook interessant.
Want wij hebben dus de documentaire gekeken, dat is we love it, een documentaire kijken, en dat als onze grootste bron eigenlijk van researchmateriaal. Dus ik heb ook zo soms wel wat dingen opgeschreven dat ik grappig vond of goed vond aan de docu. Dus het lijkt me wel tof of zo, om eens te zien van, wat doe je? Kijkt je dan eerst of luistert je eerst?
Denk je hetzelfde?
Ja, deelt je onze mening? En het was ook heel gênant, want onze eerste meeting met streams was dan een videocall, hè, waarin dat ze dat hele plan uit de doeken doen en zeggen van, ah ja, en de eerste case is de case van... Jij moet al lachen, hè. Is de case van Osman Kali. En wij zo, ah ja.
Je hoorde het weer donderen in Keulen bij ons.
En je zag heel dat streamsteam zo kijken van... Zijn jullie niet blij? Vinden dat niet goed? Zijn jullie niet content? Moeten wij een andere docu maken? En wij waren gewoon zo, wie is Osman? We hadden alle twee nog nooit van deze zaak gehoord. Ja, het is een Belgische zaak, dus wij waren wel een beetje in ons gat gebeten. Maar hoe kan het dat we hier niks van weten? Dus we hadden er heel veel zin in om eraan te beginnen. En ja, voor we starten wil ik gewoon even zeggen, fuck yeah, goeie docu, man.
Ja, echt heel goed.
Ja.
Ik heb, want ik was begonnen met kijken en ik had al zo... Allee, Aniek passeerde zo en ze was heerlijk aan het kijken. En ik had zo de context een beetje gegeven en ze zo... Wacht.
Pauze.
Die was zo met totaal andere dingen bezig.
Alles laten vallen.
Ja, ook zo random op een zaterdagmiddag gekeken.
Ja.
Voor mijn werk uit.
Ja, tuurlijk, tuurlijk.
En ja, we waren echt alle twee...
Hooked. Ja, echt kudo's. Het is een heel... het is goed ineen. Alle mensen waarvan ik dacht, oh, die zou ik graag aan het woord willen zien, zaten erin.
Ja.
Heel interessant. En ik vermoed mensen die True Crime nieuws hebben gevolgd, zullen het de afgelopen dagen wel al hebben gehoord. Want de zaak is ook terug in het nieuws gekomen. Ja. Maar daar komen we op het einde dan wel...
Exact.
Terug. Beginnen we eraan?
We gaan eraan beginnen.
We zijn 12 november 2004. Het is 3:00 s'nachts en er komt een oproep binnen bij de noodcentrale. Wil ik ook even zeggen, je hoort de oproep. En dat vind ik al goed. Dus de echte oproep van iemand die belt om te zeggen, ja, in de Tolstraat in Nieuwerkerke, dat ligt bij Aalst, er zijn schoten te horen. En die mens is die een uitleg aan het doen en je hoort dus schoten en die mens zegt in die... Hoor het? Hoor het? Daar zijn ze weer. Dus het is, je zit er direct in, ja. Hè, want er wordt over schoten gesproken. Die mens... Ook geen angst, hè. Ook van, ja, ik zie een auto wegrijden. Wacht, het is, ja, het is een donkere Audi, denk ik. Ja, de nummerplaat kan ik niet zien. Even duidelijk een true crime van.
Ja,
die
ja,
dat
ja,
heeft gemeld. Ja. Maar wat vond ik heel goed om te beginnen met die oproep. Dus er zijn schoten te horen in de Tolstraat. Wat is er gebeurd? De hulpdiensten komen aan en het is een totale ravage. Zij treffen 2 doden aan en 1 zwaar gewonde. En het volgende shot is Henri de Koman. Aan het woord en dat is onze zwaar gewonde.
Ja, en die begint eigenlijk heel zijn verhaal te doen. Hè? En hij is samen in 2004 met de 28-jarige Wendy Blendeman. Mm-hmm. En hij is op dat moment, als ik het in een artikel goed gelezen heb, 39 jaar. Ze zijn al jaren samen, hebben een dochtertje samen ook. En ze zijn eigenlijk die avond nog op bezoek geweest bij vrienden.
Ja, gezellige avond.
Ja, in Aalst ook, hè. En de vriendin bij wie ze op bezoek zijn geweest, die komt ook aan het woord.
Kut toe, vriendin echt. Bij wie ze waren. Goed.
Heel goed.
2 mensen die je moet hebben.
Van. Nancy Bogaert, hè, en ze zegt in de documentaire, hè, mijn vriend Dirk was met Henri aan het babbelen over dartsen. Heerlijk. Ik ken daar niks van, maar dat is tegenwoordig wel een ding.
Het is blijkbaar. Weer hip, hè. Ja. Ja.
En Nancy en Wendy, die waren wat aan het kaarten. En zowel het dochtertje van Wendy en Henri als het dochtertje van Nancy en Dirk, die waren naar K3 aan het kijken. Maar hoe lang gaat dat al mee in K3?
Ja, het is 2004, dus dat is de originele bezetting. Hè?
Original, ja, inderdaad. En ja, Nancy zegt, ja, de sfeer zat gewoon keigoed. We zongen ook allemaal mee. En op een gegeven moment toch een rare vibe van Wendy, die tegen Nancy zegt dat ze haar graag ziet en dat ze dat nooit mag vergeten.
Mm-hmm.
Kut naar Henri weer, die zegt, ja, het was eigenlijk een schone, gezellige avond.
Mm-hmm.
En ze zijn rond 11:30, 11:30 zijn ze weer thuis. En in hun huis woont dus ook de mama van Henri. Dat is de 62-jarige Marie-Louise de Rob.
Mm-hmm.
En dus een 2-jarig dochtertje en het 7-jarig zoontje van Wendy uit een vorig huwelijk.
Ja.
En die lagen al thuis toen die 2 weer thuis arriveerden. En dat zie ik dan zo voor mij, want ik ben ook zo... Henri en Wendy die unwinden nog zo'n beetje in bed, tv'tje kijken. Ik ben ook zo, als ik ergens naartoe ben geweest, ik kan niet onmiddellijk gaan slapen.
Nog even,
een serietje op streams.
Mm-hmm.
En...
heel goed. Want de mensen van de streams ook zo... Ja, maar je moet gewoon een normale aflevering. Je moet niks speciaal doen. Je moet ons niet speciaal hard vermelden. Hopla, we zijn echt... Wij zijn
extra cash.
Ja, wij mogen geen volgende afleveringen meer maken.
Bon, dus die zijn tv aan het kijken. En uiteindelijk vallen ze in slaap. Maar dan, rond een uur of drie, schrikken ze wakker.
Ja, er is, ze horen gebeuk op het raam beneden. Het is een heel Vlaams huis, hè, want er is een... ik ken dat woord in klein Frans, een vol, hè.
De rolluik.
De rolluik van het grote raam aan de voorkant van het huis is naar beneden. En ze horen gebeuk op die rolluik. Maar niet gewoon een zatte mens dat komt kloppen. Nee, er probeert echt iemand die rolluik kapot te breken. Ja. En Harry, man des huizes, die gaat aan het raam boven op de eerste verdieping aan de straatkant kijken. Ja. En hij herkent onmiddellijk de inbreker, zeg maar. Het is de ex-vriend van Wendy, hè, met wie Wendy ook dat zoontje heeft, Osman Kali. Ik zeg Osman Kali, jij ook, maar we weten dat er een andere manier is om zijn naam ook uit te spreken.
In de documentaire zegt een van de speurders die aan bod komt, die zegt van hij herkende zich niet in de naam Kali, maar in Chaldi. Ja. Of Chali.
Ja.
Maar iedereen zegt Kali, dus we gaan nog namen... Waarschijnlijk,
ja. Maar dus, hij herkent Osman. En hij ziet ook onmiddellijk dat Osman een geweer bij hem heeft. Want dat geweer wordt onmiddellijk op Harry gericht. En hij beschrijft het heel schoon in de documentaire. Hij zegt, als mijn vensterbank wat minder breed was geweest, ik was geraakt door de kogel.
En meteen dood geweest.
Harry ziet Osman proberen binnen te breken in zijn huis. En niet veel later lukt dat ook. Hè. Dus Osman geraakt door die rolluik, breekt het raam en treedt de woning binnen. Mag ik daar even scrollen? Wil de feiten of even uitleggen wie Osman is en hoe dat hij...
Even de feiten.
Ja. Oké. Dus eenmaal binnen is Osman duidelijk op zoek naar zijn ex-vriendin Wendy. Maar de eerste persoon die hij tegenkomt is Marie-Louise, hè, de mama van Harry. Zij heeft geen kans op overleven. Zij wordt geliquideerd met één kogel. Dus zij valt daar onmiddellijk dood neer.
Wat ze vertellen in de documentaire is dat dus Osman binnenkomt, hij ziet een schim rechts van hem of links van hem en hij schiet onmiddellijk. Ja. Dus eigenlijk niet eens te checken wie staat daar eigenlijk.
Nee. Dus Marie-Louise maakt geen kans en zij valt eigenlijk onmiddellijk dood neer. Osman merkt dat er beneden niemand meer is, dus hij gaat naar de bovenverdieping. De mensen daar zijn verzameld in één kamer. Dus
Wendy en Harry.
Wendy, Harry en dat tweejarig kind zitten in de slaapkamer van de ouders. Geloof ik?
Het kind lag bij de oma in bed.
Alles zien gebeuren.
Die heeft de moorden niet gezien. Achteraf.
Oké, zo. Maar dus in die slaapkamer treft Osman Wendy aan. En het is duidelijk dat zij het doelwit is waarvoor dat hij is gekomen. Hij dwingt haar op de knieën.
Dit is echt...
Ja, en hij liquideert haar echt als een... Ja, het is een executie. Mm-hmm. Hij zet het pistool of het geweer tegen haar slaap. En hij schiet haar onmiddellijk neer. Harry zit ook in die kamer, de nieuwe vriend van Wendy.
Ja, pas op, nieuwe vriend. Ze waren toch ook al... 8 jaar samen.
Ja. Maar de eerste vriend na Osman, zeg maar. Hè, met wie dat zij eigenlijk echt een nieuw leven heeft opgebouwd. Osman opent ook het vuur op Harry. Die krijgt een kogel in zijn linkerborstkas. En als bij wonder overleeft hij dat. Harry vertelt daar ook over dat hij voelde dat hij nog in leven was. En dat hij het ook kon overleven. En dan pakt hij, ik heb erbij geschreven, mijn tactiek. Hij speelt alsof hij dood is.
Ja. Slim, want je zou toch mega in paniek zijn. Ook al kunt je dat voorstellen van... Oh, als mij ooit zoiets overkomen, ga ik doodspelen. Maar als dat... Ja, je bent niet meer bij zinnen dan, toch?
En natuurlijk, je bent in paniek. Maar dus hij legt zich neer en doet alsof dat hij dood is. En Kali verlaat dan de woning, omdat hij denkt van... Ja, mijn taak zit erop. En beneden kruist hij zijn eigen zoon. Hè? Dat kindje van 7, 8 jaar. En hij spreekt die ook aan en hij zegt... Jij mag wel blijven leven. En Osman verlaat de woning. Ik vermoed dat kind dan naar boven gaat. Want Harry vraagt dan aan dat jongetje... ga hulp halen.
Ja.
En er woont familie echt vlakbij. Ja,
de oom.
Ja, en dus dat klein kind gaat daar aanbellen in het midden van de nacht. En als die oom die deur opdoet, zegt hij... Papa heeft mama neergeschoten.
Ik heb dit nu al meerdere keren gehoord, dit verhaal. Ik heb die documentaire nog 2 keer gezien. Mm-hmm. En nu dit weer. En gewoon die zin, papa heeft mama gedood.
Ja.
En die kinderen, wat dat ze ook vertellen, is dat het dochtertje... Dat ze dat hebben aangetroffen terwijl ze naast haar mama zat.
Ja.
In een plas bloed.
Ja.
Wie was Osman?
Wie was Osman?
Ik heb gevonden over Osman dat hij op het moment van de feiten 35 jaar was. Hij is geboren op 10 december in 1969 in Emirdag. Dat is een Turks stadje van waaruit eigenlijk heel veel mensen vertrokken zijn. En die wonen nu vooral, of destijds, in Schaarbeek en in Gent. En in Emirdag is het eigenlijk zo dat België heel populair wordt gemaakt. Mm-hmm. Hè, van, kijk, daar gaat je echt rijk worden. En het is eigenlijk, ja, zoals ik het dan in een artikel, een ticket naar het paradijs.
Ja.
En Osman is dan als een twintiger in ons land aangekomen. Wat dat heel veel migranten eigenlijk doen, werken, wat geld opsturen naar de familie. En uiteraard moet er een goede vrouw gezocht worden. Ja. Hè? Wat deed hij zoal van jobkes? Hij was eerst even schoonmaker in bedrijven en dergelijke. En dan is hij aan de slag gegaan als wegenwerker. En dan vindt hij op een gegeven moment een vrouw. Dat is een vrouw die 15 jaar ouder is. En hij ontmoet die in het nachtleven in Aalst. En ja, ze trouwen ook, mm-hmm. maar al snel loopt dat ook wel spaak, omdat mm-hmm. die vrouw hem geen zoon kan schenken.
Ja.
Hè? Die wegen scheiden weer.
Mm-hmm.
En dan leert hij in 1995 leert hij Wendy kennen, die dan op dat moment 17 jaar oud is. Hij is dan 26. En in de documentaire komt ook naar voren van ja, Osman was eigenlijk echt een lieve,
ja, een goede gast. Ja. Hopla, daar zijn we weer.
Er was niks op aan te merken. En bij Wendy thuis ging het niet zo goed, wordt er ook verteld. Dus ze beslisten eigenlijk al snel om bij Osman in te trekken. Ze wordt dan vrij snel zwanger. Was eigenlijk best wel blij toen Osman dan voorstelde om in de zomer van 1996 naar Turkije te reizen om...
De familie te ontmoeten.
Ja,
hè?
De familie te ontmoeten. Dat reisje wordt al snel een nachtmerrie.
Ja.
Want daar komt Wendy er eigenlijk achter dat Osman eigenlijk al getrouwd was met die vorige vrouw.
Ja.
En komt er dan ook nog eens achter dat hij nog niet helemaal gescheiden is van
nee.
die vrouw.
Nee.
En dan is er ook nog broer Zeki,
ja.
de broer van Osman. Die wou eigenlijk ook graag naar België komen.
En die zag het niet zitten om die harde weg dat Osman heeft moeten afleggen van echt starten bij zware arbeid en heel dat migratieproces zelf uit te zoeken. Dus Osman was er niet beter op gekomen dan te zeggen, maar weet je wat, Zeki, trouwde jij anders met mijn vriendin Wendy? Schijnhuwelijken.
Ja.
Het is echt een concept dat we in onze streken wel kennen. Dan is eigenlijk alles opgelost. Little did they know dat de Belgische wetgeving een klube is. En dat dus hoogzwangere Wendy trouwt met Zeki. En zij stemt daar mee in. Ja, zij is 18 jaar mm-hmm. oud op dat moment. Dat kind weet ook niet wat ze moet doen.
Ze zit daar in een voor haar vreemd land.
Ja.
Ja, ze heeft niemand om even...
Je weet dat ze thuis in een niet zo super situatie zat met haar ouders. Dus ja, zij stemt daarin toe. Zij trouwt met Zeki. En eenmaal in België wordt dat huwelijk weer ontbonden, maar op dat moment zit Wendy met een zwangere buik en wordt er dus vanuit de Belgische overheid jij bent getrouwd met je Zeki, dus die zal wel de vader van je kind zijn. Dus officieel, volgens de Belgische wetgeving, is Zeki de wettelijke vader van Osmans zoon.
Ja. En dat wordt niet zo goed aanvaard door zeker Osman.
Nee, Osman is daar niet zo blij mee. Ja, waarom? Die relatie loopt dan eigenlijk ook vrij snel spaak tussen Wendy en Osman. En ja, het probleem is natuurlijk dat hij officieel geen zoon heeft, want officieel is die zoon van Zeki. Ik denk ook niet dat Wendy slechte bedoelingen heeft en dat ze zeker op een soort van ook ouderschap wil uitwerken, maar dat was gewoon niet mogelijk wettelijk.
Ja, en pas op, er was ook wel sprake van geweld, ook binnen die relatie.
Absoluut, maar het is niet dat Wendy daar uitspoken over was.
Nee,
hè?
Dus klopt.
Het is niet dat zij echt dat hoederrecht van dat kind bij zich hield, maar volgens het wettelijk kader ging dat niet. En daarbij kwam dan dat intrafamiliaal geweld en stalking na de breuk tussen beiden. En het is echt pijnlijk om te horen, maar in de documentaire, de documentairemakers hebben ze allemaal even opgeteld en er waren dus voor de hele feiten 128 klachten ingediend tegen Osman.
Van Wendy.
Ja.
Ja, ja.
Hoeveel moet je doen als slachtoffer om aan de alarmbel te drukken?
Ja, en dat ging over interfamiliaal geweld, bedreiging met de dood, ontvoeringen, want hij heeft zijn zoontje meerdere malen willen ontvoeren.
Ja.
Hè? Ik heb gelezen dat hij één keer via een regenpijp de slaapkamer is binnengedrongen van het zoontje en door één keer met een vuurwapen de woonst van zijn ex binnen te dringen.
Ja, ja, kijk. Dat is niet het beste wat dat je kunt doen.
Nee, nee, nee. Maar het zijn ook nog klachten die ingediend zijn nadat de relatie al beëindigd was geweest. Want hij bleef Wendy en dan ook Henri eigenlijk lastigvallen. Maar inderdaad, met die klachten zijn nooit iets gedaan totdat het dan te laat was.
Ja,
hè?
Ja.
Osman is wel veroordeeld geweest tot gevangenisstraffen, maar was ook altijd met uitstel.
Mm-hmm.
En ja, dan wordt er ook gezegd van ja, en dat allemaal omdat hij zich miskend voelde in zijn vaderschap.
Vooral toen dat cijfer van die 128 viel, ja, ik verkrampte echt helemaal. Mm. Omdat ik echt dacht, wat kun je als vrouw in dit geval, maar als mens, toekoer doen om aan te tonen van... Die mens is gevaarlijk. Dit is echt problematisch. Als er na 128 klachten geen gevangenisstraf tegenover staat, ja, dan is er echt een probleem met justitie.
Ja, want Aniek en ik waren aan het kijken en wij echt toen we dat getal hoorden, maar what the fuck. En wij zijn ook echt alle twee tegelijk, ja, totdat het te laat is, totdat er bloed te zien is en voilà.
Ja, exact. En dat is dus wat er gebeurd is, hè, want Wendy heeft het moeten bekopen met haar leven. Ja, we hebben het al gezegd, deze aflevering heet De Nacht van de Waanzin.
Dus we zijn er nog niet.
We zijn er nog niet. Dit is officieel een van mijn highlights van de documentaire, dit stuk, dat nu komt.
Oké, doe maar.
We zitten... Ja, De hulpdiensten zijn daartoe gekomen. De aandachtige true crime buur heeft die wagen gesignaleerd. Een donkere Audi stond op naam van Osman. Die is geseind. Dus de hulpdiensten hebben zoiets van, ja, dit gaat goed. Er wordt wat over en weer gebeld tussen politiediensten. En dan verschijnt er een hele grote tape recorder in beeld. Want in de vroege ochtend van 12 februari horen we in de documentaire twee agenten. Ik heb het even opgezocht nog eens. Joost en Andy.
Ja, ik heb het ook opgeschreven.
Joost en Andy. En die waren al een tijdje met elkaar.
Even, heb jij de tekst voor u?
Niet exact, maar ik kan het wel... Wacht, hè. Joost is degene die de telefoon opneemt. En Andy is degene die...
Die het vertelt.
Ja,
zal ik Andy...
Ja.
Oké. Dus Joost pakt op.
Ja, hallo met Joost.
En Andy begint meteen te vertellen.
Ja.
In verband met die schietpartij in Aalst. Het is vrij verdacht allemaal. Je hebt mij daar een naam opgegeven. Kali Osman. In wat verband werd die gebracht? Of is dat dan toch Joost?
Dat weet ik niet. Ik kan niet antwoorden op je vraag.
Moet ik de... Sorry, ik zal gewoon Joost en Andy...
Ja, speelt jij gewoon de dubbele rol.
En dan het antwoord. Ah wel, dat is de dader. De persoon die het overleefd heeft, heeft hem aangeduid als dader. Dus Henri had ondertussen ook gezegd, het is
een Osman. Het is een Osman, ja.
Ah, zegt degene die belt. Ah ja, dus Andy. We zitten hier met een brand in de Gasmeterstraat en dat is waarschijnlijk het adres van Kali Osman. En ik heb daar iets vernomen van twee bewusteloze mensen. Dat gaat nog een venijnig staartje krijgen.
Ja, ja.
Dus dat is deel 1.
Ja, en dan belt een Andy terug naar de Joost met de gevleugelde woorden. Zit jij neer?
En Joost antwoordt, ik zit neer, ja.
Oké, het is echt gruwelijk hierna, maar dat was zo goed.
Ja.
Zo goed dat die communicatie bewaard is.
Maar weet je wat het ook is? Die zijn dat tot bepaalde hoogte gewend om dit soort conversaties te hebben met elkaar.
Maar het feit dat die twee tegen elkaar... zit je neer, dan weet je... Oké, wat nu komt, is niet goed. En het is ook echt niet goed.
Nee, want Andy zegt... We zitten met twee doden...
In de woning in Gent.
Dit heeft te maken met elkaar.
Ja.
Dit kan geen toeval zijn. Het is trouwens de Antwerpse steenweg waar dat het is. Dus wat is daar dan gebeurd?
Ja, er is, los van de feiten die we nu hebben verteld, melding van een brand in een woning in Gent. En die blijkt dan ding, ding, ding op de naam van Osman Kali te staan.
Ja. En de slachtoffers die aangetroffen worden, dat is dan in de kelder van het pand. Dus dat is een woning met meerdere appartementen in.
Mm-hmm.
En ze gaan naar de kelder. De slachtoffers daar zijn twee vrouwen.
Mm-hmm.
En wat ze meteen eigenlijk kunnen vaststellen, is dat ze om het leven zijn gekomen met kogels. Ze zaten vastgebonden op een stoel. Ze hebben eigenlijk vrij snel kunnen vaststellen om wie het ging.
Ja.
Hè?
Misschien ook belangrijk om te zeggen, die brand in de woning is niet zomaar. Er zijn verschillende brandhaarden vastgesteld. Het is duidelijk dat die woning in brand is gestoken.
Ja. Het ging dus blijkbaar om de nieuwe echtgenote van Osman, Teslime, en de zus van Osman, de 19-jarige Hacer. En Teslime is, geloof ik, 23.
Ja.
Tussen Wendy en Teslime heeft Osman nog een relatie gehad met een nicht van hem. En dan heeft hij het opnieuw geprobeerd met Tesli mee. En hij woonde dus samen met haar in dat pand, waar ook nog andere Turkse gezinnen woonden.
Ja.
Dus ja, het wordt eigenlijk al vrij snel duidelijk dat Tesli mee en Hatcher vreselijk mishandeld zijn geweest. Zo blijkt dat Hatcher zware verwondingen had aan haar benen. Tesli mee had snijwonden in haar gezicht. En uit de autopsie blijkt dan uiteindelijk dat ze inderdaad om het leven zijn gekomen door de schotwonden en dat de brand pas na hun dood is aangestoken. Maar dat het ook executiestijl geweest
is. Ja.
En ergens denk ik dan, thank God, dat ze niet verstikt
verbrand,
zijn
ja.
en levend verbrand zijn geweest.
Ja. Om deze feiten te schetsen, moeten we terug naar donderdagochtend 11 november 2004. Osman maakt zijn vrouw Tesli mee wakker in hun appartement op de Antwerpse Steenweg in Sint-Amandsberg. Hun kindje van 3 was op de moment niet thuis. Hij maakt zijn vrouw wakker en hij dwingt haar om naar de kelder te gaan en hij bindt haar onmiddellijk vast. Hij overvalt haar met een heel simpele vraag. Er is een andere man in uw leven. Ik weet dat hij RB heet en hij is hier geweest. Tesli weet niet waarover dit gaat, maar Osman is ervan overtuigd dat zijn vrouw een affaire heeft. En hij heeft daar een goede reden voor. Osman had een tijdje al het gevoel dat zijn vrouw vreemd ging. En hij heeft een vriend van hem ingeschakeld, Mustafa, om tijdens zijn afwezigheid, als Osman naar het werk ging, een oogje in het zeil te houden. Namelijk, die vriend moest gewoon elke keer bellen als er iemand de woning binnen of buiten ging. Op woensdag 10 februari belt Mustafa naar Osman om te zeggen, ik heb een man de woning zien binnengaan. En dat is het moment dat Osman weet, dit is het ultieme bewijs, mijn vrouw gaat vreemd. Mm-hmm. Er komt dus blijkbaar, je mag nooit iemand binnenlaten, want dan gaat je vreemd. Dat is blijkbaar hoe het gaat. En Osman berekent direct in zijn hoofd, maar Tesli heeft dat nooit alleen gedaan. Dat kan niet. Die heeft hulp nodig gehad. En hij heeft dan ook direct beslist dat zijn eigen zus, Hacher, daar iets mee te maken heeft. Hij lokt haar dus ook naar de woning en overmeestert haar en bindt haar vast. En zo komen die twee vrouwen eigenlijk terecht in de kelder.
Ja, ik heb daar nog een aanvulling aan.
Zeker.
Dus Hacher, die is eigenlijk in een val gelopen van Osman. Hè. Osman had haar gebeld om af te komen naar het huis. Omdat, hij had ondertussen ook een dochtertje met Tesli mee.
Mm-hmm.
En dan moest ze komen ophalen omdat hij ziek was. Maar ondertussen was de moeder van Osman en Hacher het kindje al komen ophalen.
Mm-hmm.
En dus Hacher gaat daar niet vermoedend naartoe. En wordt dan eigenlijk mee vastgezet. Hè. Hoe ik het had begrepen, is dat Tesli mee uiteindelijk de naam geeft van RB.
Ah, oké. Okay. Ik had begrepen dat hij dat in de Turkse gemeenschap was
vragen.
Ook. Wie dat
kan ook. Maar zij geeft in eerste instantie totaal niet toe.
Mm-hmm.
Totdat ze natuurlijk op een gegeven moment, tussen aanhalingstekens, volledige bekentenissen aflegt. Hè. En er staat er dan een artikel, of zo werd het in de documentaire gezegd, zijn repliek kwam in de vorm van een paar geweerschoten. Hè. En Hacher is daar dan ook het slachtoffer van geworden, omdat zij op de hoogte zou geweest zijn van de ontrouw van Tesli mee. En dat ze Osman, haar broer, haar bloedeigen broer, daar niet van op de hoogte had gebracht.
Mm-hmm.
Ze had hem dus letterlijk verraden en was volgens hem dus zijn zus ook niet meer. Dus die banden worden echt meteen doorgeknipt.
Ja.
En er is nog een ander motief voor Hacher, dat ook een rol speelt. Want Osman heeft de gsm van Hacher ingekeken. En er stonden sms'en in waaruit bleek dat Hacher zwanger zou zijn van een Belgische jongen.
Ja, terwijl ze... ik denk dat niet op zich... Of ja, misschien was dat wel een probleem dat hij Belgisch was, maar het grote probleem was dat Hacher getrouwd was met een man die in Turkije woonde.
Ja, in juni ook pas. Hè.
Ja.
De feiten spelen zich af in november. Dus Osman maakt de optelsom. 1 plus 1 is 2. Hacher en Tesli hebben geen reden meer om nog te leven. En ze voeren dan ook een autopsie uit op Hacher. En ze bleek eigenlijk al een achttal weken zwanger te zijn.
Ja.
En het loopt eigenlijk allemaal hand in hand. Hè, want Tesli is inderdaad ontrouw geweest. Maar Osman redeneert ook, dat is ook de schuld van Hacher.
Mm-hmm.
Want Hacher is een vrijgevochten vrouw. Die wil heel graag op haar eigen benen staan. En Tesli mee, ze zou een slechte invloed hebben gehad op Tesli mee. Tesli mee heeft ook vaak klachten ingediend tegen Osman voor intrafamiliaal geweld.
Zoals... Dat was blijkbaar ook moeilijk bij de Belgische overheid om dat allemaal aan elkaar te linken bij justitie.
Ja, dus... maar ze was soms ook, tussen aanhalingstekens, weer van de trap gevallen. Mm-hmm. En er was sprake van herhaaldelijk stomp geweld. En ze nam eigenlijk al stappen om te scheiden van Osman.
Ja, inderdaad. En dat is dus ook iets waar dat Osman dan in zijn klein onderzoek is achtergekomen. En hij zou ook een soort van sms-verkeer tussen Hacher en Teslimé hebben gelezen, waarin Hacher zei van, kijk, we kunnen dit samen. En hij zag gewoon twee vrijgevochten vrouwen en dat was een groot probleem.
Dat was een zeer groot probleem.
Maar we weten dus dat deze martelingen eigenlijk zijn begonnen op donderdag. En dat de vrouwen eigenlijk echt pas die nacht, de vrijdag...
Ik dacht zelfs al woensdag. Dat ze...
Woensdag heeft hij het gezien.
Ja, hoe dat ik het had begrepen, is dat hij woensdag al wel met de bevragingen van Teslimé is begonnen. Ah, en al bewerkt heeft met een Stanley-mes. En dat Hacher dan op een gegeven moment is aangekomen. Ik weet niet of dat op woensdag of donderdag is. En dat ze dan naar de kelder gesleurd zijn. En daar zijn vastgebonden. Ja. Aan handen en voeten, mond getaped.
Ja, maar de effectieve moorden, de schoten, die worden eigenlijk pas gelost de vrijdagnacht om 2 uur. En een uur later weten we dat hij dus bij de woning van Harry en Wendy stond. Er is een moment van twijfel geweest. Of toch een moment van nood aan overleg bij Osman. Want hij heeft nog naar de imaan gebeld.
Ja.
In Gent, Mouchin Paksoy. Ja, ik vermoed dat hij toch twijfelde van wat moet ik doen. Hè? En hij heeft aan de imam uitgelegd van kijk, mijn vrouw is overspelig. Mag ik die dan nu vermoorden? En de imam heeft ook Teslimé zelf aan de telefoon gehad. Ja, waarin dat zij dus echt ook aangeeft van gast, ik word hier... Zij was echt over haar toeren. Ik word gefolterd. Maar die imam heeft het toch wat diplomatisch proberen aan te pakken. En heeft... getuigt hij achteraf, geadviseerd aan Osman om zich aan de Belgische wetgeving te houden. Wat dat we dan wel ook weten, is dat hij gewoon de telefoon achteraf heeft neergelegd en nooit naar de hulpdienst is gegaan.
Nee, dus nee, nee.
Is er een kans geweest dat die vrouwen het hadden overleefd als die imaan de hulpdienst had gebeld? Daar komen we nog op terug bij het proces.
Ah ja, dat is goed.
Goed?
Dat is goed. Even zien waar ik nog had.
Ik had nog dat emotioneel kledingstuk.
Ah ja, doe maar.
Teslimé is eigenlijk teruggevonden met een stuk stof in haar hand. En achteraf is gebleken dat dat een kledingstukje was van haar dochtertje. Zij heeft tijdens die folteringen aan Osman gevraagd of haar dochtertje nog mocht zien. Maar dat heeft hij snel afgewimpeld. Maar ze zei dan van, mag ik dan toch iets hebben van haar dat ik kan vasthouden? En ze had dan een roze jurkje of rokje in haar handen. Zo hebben ze haar eigenlijk aangetroffen. En in de documentaire, ik weet niet, ik denk dat het de onderzoeksrechter was, dat gewoon zei dat zij van, ze wist dat ze aan haar... dat ze dit niet ging overleven. Maar ze wou dat graag hebben om... op een of andere manier toch een boodschap te kunnen geven aan haar dochter als ze ouder is van je waart bij mij in mijn laatste gedachten. En dan heb ik nog opgeschreven dat er 7 schoten zijn gelost in totaal.
En dan eigenlijk nadat hij de 2 vrouwen heeft vermoord, is hij terug naar boven gerend. Heeft gewoon zijn jas gepakt en heeft dan brand gesticht.
Ja, dat is ook belangrijk. Er moet gebrand worden.
Dus in de documentaire wordt uitgelegd van er zijn zonden gepleegd en natuurlijk moet dat gereinigd worden. En dan denk ik, pak dan gewoon wat salie.
Beetje etherische olie, dat is ook goed.
Het moet niet zo extreem. Maar
er zijn blijkbaar maar 2 opties.
Ja.
Het is brand of zuur.
Ja,
Andy-pandy, hela.
Ja, dus hij heeft eigenlijk dat in brand gestoken. Maar wat dat ook gezegd wordt in de documentaire, is dat de Hacher en Teslimé nog ritueel gereinigd zijn. Dus die wisten wat dat er ging gebeuren.
Ja.
Die wisten dat ze gingen sterven. Mm-hmm. Krijg je echt kippenvel van.
Ja, ik ook.
Die brand is inderdaad niet zomaar gesticht. Hè? Nee. Of omdat hij zich wat ontdoen van de lichamen of wat dan ook. Nee, dat had een specifiek religieuze of rituele insteek.
Ja, en dat wordt ook gewoon een beetje gesterkt. Dit alles, we hebben het nu nog niet gezegd, maar het is overduidelijk dat we hier met een eremoord zitten. Hè? Dat we dan met dat motief van ik moet de eer van mijn familie redden. In het hoofd van Osman was dat de enige manier.
Ja, en wat dat ook raar is, dat er blijkbaar wordt er ook gesproken met families en dergelijke van de twee vrouwen. En ze doen eigenlijk alsof dat ze Hatcher en Teslimé niet meer kennen.
Nee.
Alle foto's van Hatcher zijn weg bij de moeder.
Ja.
En die zegt, ik ken geen Hatcher. Dus dan rijst natuurlijk ook de vraag, was het al geweten, ook in de gemeenschap?
Ja, die voorbedachte raden is een belangrijk punt om... Enerzijds voorbedacht raden, maar anderzijds ook inderdaad dat binnen het gezin van Osman die eremoord wel als een legit ding of zo werd gezien. Dat kunnen we niet zeggen over de gemeenschap, maar daar komen we straks, want dat wordt heel mooi weerlegd in de documentaire. Toen had ik echt tranen in mijn ogen. Maar binnen het gezin kun je wel stellen dat er heel veel mensen... Ja, Osman volgde in alles wat dat hij deed. En dat is echt... een groot probleem. Want de waanzin is nog niet voorbij.
Nee, de waanzin is nog niet voorbij. dus Osman is weer vertrokken uit zijn huis. En,
dan pleegt hij de Wendy en Harry moord, hè?
Ja. Dus na de moorden in Aalst en Gent, er was al een klopjacht.
Ja.
Maar nu echt... Dus na de moorden in Aalst en Gent wordt er sowieso een klopjacht opgericht. We hebben de telefoontjes gehad van de man die meldde van er zijn hier schoten gehoord. De politie vreesde ook dat Osman nog niet klaar was met zijn moordpartij. Hè. Maar... Dus hij is bij Wendy...
Ik was wel echt op dit moment in de documentaire, was ik zo, maar wie kun jij nu nog gaan vermoorden? Maar er is dus nog één iemand.
Ja, maar we maken nog een kleine tussenstop eerst.
Mm-hmm.
Dus een paar kilometer verder dan waar Henri en Wendy wonen, hij zit dus opnieuw in zijn wagen, ziet Osman eigenlijk een vrouw richting haar wagen stappen. En die vrouw, ze wordt in de documentaire niet bij naam genoemd, dus ik ga dat hier ook niet doen. In artikels is ze wel bij naam genoemd. Die vrouw stapt om 3:30 een café uit. Eigenlijk op 2 minuten rijden van haar huis. En ze heeft eigenlijk in een artikel getuigd over wat dat daar gebeurd
is.
Hè. En ze zegt, meteen was hij daar. Hij heeft een revolver tevoorschijn gehaald en drukte die hard tegen mijn slaap. Hij zei dat hij al had gemoord en dat ik hem naar Gent moest rijden. Dus het is een complete carjacking. Wat dat er nu plaatsvindt. Dus ik denk, waar dat er vanuit wordt gegaan... Hij zegt van, ik heb een autopanne. Maar later wordt die auto onderzocht en er was niks mis met die wagen. Dus hij wist maar al te goed dat die auto geseind stond.
Maar tuurlijk, hij is niet dom, hè?
Nee, dus hij dacht, ik moet hier een andere wagen hebben. En de vrouw zegt eigenlijk nadien van... Osman heeft mij geen enkele keer aangeraakt of geweld gebruikt of wat dan ook.
Ik was enkel een bestuurder van de wagen.
Ja, hij was blijkbaar heel kalm. Ze zegt ook, hij zweette niet, hij was zeker niet zenuwachtig en sprak heel rustig. Vind ik wel, hoe koelbloedig. Dat is echt een switch in je kop dat je hebt gemaakt.
Hij heeft een missie en dat is het enige wat op dat moment telt.
En die vrouw uiteraard is wel in blinde paniek ook. En ze denkt ook van, ik dacht echt dat hij me ging afmaken, want hij loodste mij langs allerlei smalle wegjes en
die wou gewoon alle politieblokkades negeren.
Ja, inderdaad. En ze vraagt ook aan hem van, laat mij gewoon gaan, u mocht mijn auto hebben. Maar hij zei dat ik geduld moest hebben tot in Gent, waar hij opnieuw wou toeslaan. En wat dat ook opmerkelijk is dat... Het radionieuws staat aan.
Dat is echt... Dit verzint je niet, hè. In een film, dit verzint je niet.
Nee.
Dus ik denk, om de spanning wat te breken, staat de radio aan. En dan is
dat
het,
ook.
Ja, en dan is het ochtend. Hè, dus er komt een ochtendnieuws. En er zijn die nacht wel 4 moorden gebeurd. Hè. Waarmee opent het radionieuws. Goedemorgen, er zijn 4 doden en 1 zwaar gewonde aangetroffen in woningen in Gent en Aalst. En Osman verstijft. En die zegt, wat? 1 zwaar gewonde? He, en dan is het duidelijk in het radionieuws wat je zegt, er is 1 man die het heeft overleefd. Er was maar 1 man die hij dood wou en dat was Henri. En de Osman was niet content. Hè.
Ja, inderdaad. Dus de vrouw getuigt van... Hij hoorde inderdaad van dat een van zijn slachtoffers niet dood was. En ze zegt, daarop propte hij de lader van zijn revolver vol met kogels en verzekerde hij, die minnaar zal niet meer leven als ik met hem klaar ben.
Voilà, dus daar hebben we het laatste target eigenlijk van Osman. En nu gaat het een beetje eindigen gelijk een zeer slechte aflevering van FC De Kampioenen. Want er is een groot misverstand.
Ja, maar ik wil nog even over de vrouw.
Ah ja, hoe dat ze ontsnapt.
Ja, dat ze ontsnapt. Ja, ja. Dus, die vrouw zit nog steeds in die wagen.
Die hoort dat nieuws, die weet ondertussen, ja, die denkt ook, ja, jij bent de moordenaar van die vier mensen.
Ja, en ze zegt van, kijk, mag ik mijn sigaretten die op de achterbank liggen niet even pakken? Vol bak stress.
Even een stress sigaretje opsteken, alstublieft, Osman.
Ja, en Osman geeft zijn akkoord. Doe maar. Maar ze zegt, ja, daarvoor moest ik wel uitstappen, want ik had zo'n een auto die alleen maar langs de voordeuren open kon. Hè? Dus je moet dan zo je zetelke openklappen. Hè? En daarbij denkt ze, bye. En ze stapt uit en ze loopt weg. En ze heeft haar handtas nog mee gegritst.
Het is echt waar. Woman knows how to work, man. Ja.
En ze heeft dan proberen auto's tegen te houden. De eerste wagen is niet gestopt, de tweede wagen wel. Daar zat een vrouw in en die is dan... daar is ze mee naar de politie gereden en ze heeft tegen de politie gezegd... hij is nog iets van plan.
Die mens van het Radio News, he's doing things.
Ja. Dus... ze zegt ook nog van, ik vind dat ik best wel moedig ben geweest. Ja, hoedje af hoor.
Dat is echt
slechts één keer ben ik beginnen wenen. Hij maakte me meteen duidelijk dat ik daar beter mee opliet. Oh. Hij zei, mijn vrouw weende daar straks ook. En weet je wat? Ik heb haar in brand gestoken.
Maar ik kots mijn eigen... Ik kots en pies mijn eigen onder tegelijkertijd. Maar als iemand dat zegt tegen hem.
Ja, dus...
Moedige vrouw.
Ze zijn dan... dus Osman gaat verder en komt aan in de Gasmeterstraat in Gent.
Ja, want hij heeft die naam van RB. Ja, jij denkt via zijn vrouw, ik denk via de Turkse gemeenschap. Geen idee. Dus hij heeft een naam, hij weet waar die mens woont en hij rijdt daar naartoe met de auto van de carjacking. Hij stapt uit, hij belt aan en de dochter doet de deur open. Dat meisje stond waarschijnlijk klaar om naar school te gaan. En hij noemt de naam en hij zegt, ik ben naar RB op zoek. Ik moet je snel iets vragen. Wij werken samen of zo. Hè? Of we zijn collega's. En hij stormt naar binnen. Ik denk dat ze in de documentaire zeggen, ja, die ligt nog in zijn bed.
Ja, het is, denk ik, het zusje van RB.
Ah, wel, dus. In de documentaire zeggen de zus. En dan in een krantenartikel ben ik de...
Ja, maar ik denk dat ze bedoelen... dat de dochter is van de familie des huizes. Want ik was ook in de war.
Ik was in de war, oké. Maar dus, ja, dat is... Ja.
Hij is de 12-jarige zusje van RB.
Oké, toch. We zijn juist, ja.
Ga maar verder.
Ah, zo. Ik moet verder gaan. Oké, dus dat meisje stond klaar om naar school te gaan, maar laat die persoon, onze Osman, dan toch binnen. Hij stormt de trap op.
Ja, wat wil je ook? Dat is een volwassen mens. Ja, als hij hier aanbelt en die vraagt...
Nee, die heeft dat geweer vast, hè? Toch?
Nee, op dat moment nog niet.
Ah, okay.
Of steekt dat... Allee, denk ik, hè. Want
ja, ik weet het niet.
Waarom zou me vragen van... Is uw broer thuis? Is
RB thuis,
als je ja. geweer gewoon toont, dan stormt je gewoon naar binnen. Want zij toont hem ook nog gewoon de weg van... Ah ja, je kunt RB daar vinden.
Ja, dat meisje die ging misschien te laat op school. Die was dus van... Nee. Jezus, dit is niet mijn probleem. Ja. Maar hij stormt inderdaad de trap op. En effectief, hij treft daar RB aan in bed. En die wordt wakker. En dan spreekt Osman de woorden. Naar het schijnt ben jij bij mij thuis geweest toen ik er niet was. Dit gaan uw laatste woorden zijn. Bid tot God.
En RB, even voor de volledigheid, RB Bichère, denk ik. Die heeft nog geroepen van, wie zeide jij? Ik ken u toch helemaal niet?
Ik wil zo niet worden wakker gemaakt.
Oh my God. En dan heeft Osman twee schoten gelost. En heel de ouders van RB waren daar ook. In huis. Want hij is hier nog gepasseerd. Die zat in de woonkamer.
Ja.
En die ouders helemaal in shock. En Osman is dan gewoon weer vertrokken. Ze hebben er een andere zus van RB bijgehaald die vlakbij woonde.
Ja.
En het was ondertussen al 19:30, inderdaad. Ja. En zij vraagt nog aan RB... Wie heeft dit gedaan? Ja. Wie is dit geweest? En hij zegt, ja, ik heb geen idee. En RB is echt zwaar gewond. Want wat blijkt... Het schot is via zijn nek, zijn lichaam binnengedrongen, waardoor een van de bovenste wervels geraakt is. Ja, en dat betekent natuurlijk volledige verlamming.
Ja.
Hij leeft nog.
Ja, want dan, dus dit wordt verteld met een vertelstem en dan cut to een beeld in mijn hartbraak.
Oh, ja.
En dan ziet je een Turkse man in een rolstoel zitten.
Ziet je hem zitten, ja.
En dan denk je, ja, fuck, die heeft dat overleefd.
Ja, en het enige wat hij nog kan... is zijn hoofd bewegen. Dus hij zit ook in een rolstoel met zo van die apparaatjes Ja, waarmee dat je hem tegen kan duwen met zijn gezicht en dergelijke. En wat ook, want daar gaat het dan, daar begint aflevering 2 dan eigenlijk mee, is hoe dat ze eigenlijk vertellen hoe dat erbij nooit meer alleen kan zijn. Want die man moet zich maar eens verslikken. Hij kan niks eraan doen.
Maar het, en dat vind ik echt heel sterk aan deze documentaire, het contrast tussen het verhaal van de familie van onze dader Osman. En dan ziet je erbij zitten met zijn zus,
ja.
Die ook echt in de eerste minuten... Allee, dat is een deftige man. Die praat sappig Gents. Ik denk, als je een posterboy zoekt voor positieve migratieverhalen, ja, daar zit hem. Allee, dat is echt... samen met zijn zus. En hoe dat hij onmiddellijk dat verhaal van dat eer onderuit te halen en zeggen, moest mijn broer mogen iemand vermoorden? Jezus, hij valt uit de familie. Mm-hmm. En de dingen waar dat die zich aan vasthouden, komen uit de middeleeuwen. En zo zijn wij niet. Ik bedoel, ik zou het niet willen. Ik leef hier en ik ben bezig wel met mensenrechten en hoe dat mensen behandeld moeten.
Je mocht voor welke redenen ook niemand vermoorden. Nee. Is eigenlijk de basis.
Dat was zo schoon om te zien. Hè? Want ik bedoel, er zijn ongetwijfeld enorm veel racisten die naar dit programma gaan kijken en gaan zeggen, zie je wel. Oh, dit is weer gênant aan het worden. En echt waar, ik daag u uit om dan te kijken naar de tweede aflevering. En ja, mijn hart... Allee, dat was echt... Het was moeilijk, maar ook zo schoon om te zien mm-hmm. hoe dat zij... Eigenlijk, ja, dat is hetzelfde verhaal. Hè? Dat is ook een familie geïmigreerd uit Turkije. Hoe dat ze dat totaal anders aanpakken en aantonen van... Ik draag mijn cultuur met een warm hart toe, maar ik ga niemand fucking vermoorden. Dat heeft niks te maken met ons geloof en met wie wij zijn. Ja, ik word er weer emotioneel van. Dat was gewoon heel mooi om te zien.
Voilà, tuurlijk.
Dat wou ik even zeggen.
En we gaan zo dadelijk nog even verder over RB, maar ja. Osman is ondertussen weer gevlucht.
Ja.
En uit het huis van RB in Gent. En onze speurder Rudy van Damme...
Oh, ik heb erbij geschreven, Rudy held.
...is op weg naar de federale kazerne in Gent.
Het is er een dag begint.
Ja, het is geen normaal politiekantoor. Dat is echt zo een gesloten poort waar alleen je met een badge binnen kunt.
Ja.
En hij heeft natuurlijk ook al gehoord van wat er die nacht allemaal is gebeurd. En net wanneer hij zich wil parkeren in die kazerne, ziet hij een man passeren.
Een figuur
in een zwarte jas. En terwijl Rudy zo... Die staat zo voor die poort, op die parkeerplaats. Wil hij zo zijn badge pakken. En met dat hij zich zo terugkeert naar zijn stuur...
staat er ineens iemand aan zijn raam?
Staat er iemand aan zijn raam. En die man die trekt zijn wapen. Uiteraard is het Osman.
Ja. En, het was het enige zotteke die avond, en, de Osman.
Osman die... Tegen alle verwachtingen in van Rudy, die legt zijn wapen weg
mm-hmm.
en steekt zijn handen in de lucht. En ik heb in hoofdletters geschreven, wat gebeurt er hier, denkt Rudy. Rudy stapt uit en die zegt van, fuck, ik heb helemaal geen wapen bij, ik heb geen handboogje bij. Die zijn shift begon net. Dus die zet Osman zo tegen de muur, zo met de handen omhoog. Ook een prachtig beeld, want de plek waar hij dat nu heeft gedaan...
Rudy toont dat even.
Maar dat hangt nu dus een brievenbus. Dus hij zegt, die brievenbus...
Dat was hier niet, jongens. Dat was zo.
En hij vraagt om versterking.
Ja.
Hè?
Ja.
En dan is er speurder Jo Kind. Die zat op dat moment in de kazerne nog een koffietje te drinken, even wakker worden met de collega's en ze worden gebeld. En Jo die zegt, of er wordt getelefoneerd, de telefoon wordt terug opgehangen en de andere agent die aanwezig is, die zegt, er is iets gebeurd aan de wacht.
Ja.
Dus aan de poort waar dat Rudy staat. En Jo is dan vanuit de kazerne eigenlijk meteen naar buiten gelopen en zag dan die bizarre situatie van Rudy en Osman.
En hij spreekt de gevleugelde woorden. Ah wel, wat scheelt er? Echt, gouden figuren.
Ja, dus Rudy vraagt aan hem letterlijk, wat scheelt er?
Ja, echt gewoon dat. Wat scheelt er?
Wat scheelt er, manneke? En, maar ja, je moet ook weer, hoe koelbloedig moet je zijn? En Osman zegt van, ik heb mensen doodgeschoten. En
Joost, hij gaat eigenlijk onmiddellijk over
dus bekend. Bij Rudy valt dan ook zijn frank van, oké, dat is die gast waar dat al heel de nacht over wordt gerapporteerd. En Joost doet hem dan die handboeien aan, neemt hem mee naar binnen. Osman bevestigt dan uiteindelijk dat hij inderdaad de man is naar wie ze al de hele nacht op zoek zijn. En Jo die vraagt ze, van waar kom jij nu eigenlijk? Hè? En Osman antwoordt gewoon heel droog van... Oh ja, want ze weten dat er in Aalst iets gebeurd is. Hè?
En die brandt in Gent. Ja.
Ja, maar hoe komt hij dan opeens hier en aan die kazerne terecht? En hij zegt, van, ja, ik kom van over de brug rechts en dan over de brug links.
Kleine handleiding.
Google Maps erbij. Ja. En hij zegt, daar heb ik ook iemand neergeschoten. Dus Jo komt er dan al snel achter. Oké, 1 plus 1 is 2. Hè, de brug over hier, de brug over daar.
Het was een goede wegbeschrijving. Dat moet hem geven.
Dat het de Gasmeterstraat is en stuurt daar ook zijn mensen op af. En Osman wordt ondertussen mee weggenomen naar de verhoorkamer. En terwijl Osman verhoord wordt, ligt Erbi in het ziekenhuis. En op een gegeven moment staan er agenten aan zijn bed. En die zeggen, we weten eigenlijk waarom dat hij u geviseerd heeft. En ja, wat blijkt?
Ja, die agenten zeggen eigenlijk, ja, allee, waarom ben jij nu de minnaar geworden van die zijn vrouw? Je moet toch niet, allee, die scheefpoeperij doet daar toch niet aan mee? Die in de RB die denkt, what the fuck is Osman? Wie is Tesli mee? En dit is zo, dit is de slechtste aflevering van FC De Kampioenen ooit. Dus RB, zijn naam schrijft je E-R-B-E-Y.
Ja.
En hij vertelt daar zelf ook over, ik ben de enige RB in Gent. Er is geen twijfel mogelijk. Maar er is een foute naam aan Osman doorgegeven, want de minnaar van zijn vrouw Teslime was Erbay met een A.
En die man was nog maar een paar maanden in Gent.
Ja,
dus niemand kende die. Iedereen kende Erbay met de E.
Ja.
Niemand kende Erbay
dus
met de A.
Dus als je vroeg waar woont Erbay, ja, dan was het heel makkelijk Google Maps tot bij hem thuis. Maar ja, dus Erbay is eigenlijk slachtoffer geworden van, ja, van een groot misverstand. Gewoon.
Ja, ja, ja. Even zien. Ja, de speurders vinden uiteindelijk ook wel de echte erbij. Maar die heeft eigenlijk nooit iets willen toegeven over die relatie die al dan niet bestond.
Er zijn wel achteraf in de rechtbank, zijn er dan wel zo wat... want die erbij is komen getuigen in de rechtbank. Ik heb dat hier opgeschreven, wacht. Hè. En er was toch wel een soort van band tussen hem en Teslime. De speurders vertellen daarover, als je kijkt naar de uren dat er getelefoneerd is tussen de twee telefoonnummers, was er een duidelijke lijn te trekken. Het was altijd op het moment dat Osman niet thuis was.
Ja, al wetende ook dat Teslime de scheiding in gang aan het zetten was.
Tuurlijk. Ik heb zowat de rechtszaak en de ondervragingen door elkaar.
Ah ja, ik wil eerst even zeggen dat Osman kapot was van het nieuws, dat hij de verkeerde RB had neergeschoten.
Ja, en ik heb ergens zelfs nog gelezen dat hij dat lang niet heeft willen geloven. Zelfs tot in de rechtbank wou hij dat niet geloven, tot dan de echte RB in de rechtbank is komen getuigen.
Die met de A?
Ja. 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 Dus dan ineens had hem door dat het... Maar hij heeft dat lang niet willen geloven. Ah, het eerste wat hij eist tijdens zijn ondervragingen is een mannelijke Turkse tolk en een telefoontje naar zijn mama. Kots. Wat zeg je dan? Jo, moeder, ik heb net 6 mensen proberen te vermoorden, maar er zijn er maar 4 gelukt.
Ja, ja, ja.
Allee, wat fuck?
Maar dat is dan ook de vraag, hè. Die foto's van Hatcher waren allemaal weg en zo. In welke mate, dat weten we niet, dat die familie op de hoogte was van wat er ging gebeuren of niet. En ik denk, ja, ik denk, ik weet het niet. In Osman zijn hoofd dan vooral, hè, had hij Hatcher en Tesli mee doodgeschoten. En had hij zoiets van, ja, nu kan ik gewoon mijn werk afmaken, want ik ga toch sowieso naar de gevangenis.
Ja, hij heeft het ook blijkbaar opgezocht. Hè. Dus hij wist zelf heel goed, hij is uiteindelijk veroordeeld voor levenslang. En hij wist dat vanaf, of het er nu 1, 2 of 10 gingen worden, hij wist van, ik ga hier voor levenslang, dit is mijn voorbedachte raden, ik word waarschijnlijk voor levenslang veroordeeld. Dus hij wist heel goed wat hem te wachten stond. Ik heb hier nog een paar... Ja, ik heb eigenlijk nog wel van alles opgeschreven.
Ja, ik heb nog over het feit dat erbij de foute man was. Er wordt er in de documentaire gezegd van, ja, het is voor hem een schande dat hij een onschuldige man heeft neergeschoten. Niet het feit van, ik heb andere mensen vermoord en meerdere mensen verwond. Dat gaat geen schande zijn.
Dat wordt hem vergeven. Het gaat over de mensen...
Want zijn vrouw ging vreemd. En dat is natuurlijk de grootste schande die je kunt hebben. En hij zegt dat ook in zijn verhoor, dat zijn eer gekrenkt was. Hè? En het was aan hem om die eer te herstellen. Ja. Maar dan komt ook naar buiten dat hij zelf vreemd ging.
Ja, maar dat is geen probleem.
Maar dat is geen probleem. Want hij ging vreemd met een vrouw die niet getrouwd was.
Maar erbij was ook niet getrouwd. Het is echt
maar
zo...
zijn vrouw wel. Ah, ja. Teslime was wel getrouwd met Osman.
Ja.
Dus ja, getrouwde vrouw kan niet vreemd gaan, maar een getrouwde man wel.
Ja, oké. Okay. Bon. Super, goed systeem. Hij zat er dan wel mee dat hij inderdaad de foute erbij heeft neergeschoten. Hij vond het ook echt tijdens zijn proces toch ook wel zijn excuses voor de moord op Marie-Louise aangeboden. Want dat was ook niet de bedoeling. Allee, die vrouw had ook nog mogen blijven leven van hem.
Ik heb ook nog ergens gezien dat hij... even kijken, waar heb ik dat geschreven? Ah, hij heeft toch ook spijt? En want de rechtszaak gaat 4 jaar later van start.
Ja, 1 december 2008.
Ja, en daar geeft hij ook wel toe, of betuigt hij spijt van het feit dat hij erbij met de E niet gedood heeft.
Ah ja. Om hem uit zijn lijden te verlossen?
Ja, het is voor hem een schande dat hij... Of het was misschien dan toch erbij met de A. Misschien dat ik, het,
ik vind het een moeilijke denkpiste, maar ik denk maar dat, niet dat ik deze man ga begrijpen.
Nee, inderdaad. Ze komen dan aan de rechtszaak, inderdaad. Even kijken. Dus Osman is ondertussen dan ook al 39 jaar. Hij wordt veroordeeld tot levenslang. De maximumstraf voor viervoudige moord, dubbele moordpoging, opzettelijke brandstichting, carjacking en gijzeling. En,
het zou maar erg zijn, hè, zeg. Allee.
Ja, en Bernadette Baeyens, de openbaar aanklager die ook in de afleveringen aan het woord komt.
Ik vibede zo hard met als Bernie. Echt
goed,
waar.
Heel goed.
Ja, sorry. Ik zag dat
iedereen
ik was zo,
krijgt koosnaampjes van
ons. Yeah, Bernie, I love you.
En zij zegt in een artikel... Charlie is een grote egoïst en een harteloze man. Die narcistische, arrogante persoonlijkheid wordt misschien versterkt door zijn culturele achtergrond. Hè? Maar het is wel Charlie die er zelf voor heeft gekozen om te leven als een onmens.
Ja, maar absoluut. Ik zeg het, het contrast kon niet groter zijn met de familie van slachtoffer erbij. Ja, dat is gewoon het totaal tegenovergestelde. En hoe het moet zijn, hè? Ik bedoel...
Ja. Ja, want dat is ook het verhaal met de imam. Hij zegt, ja, als die imam nu naar de politie had gebeld, ja, dan was er iemand tussen beiden gekomen. Dan had ik dat niet gedaan, hoor. Ja. Zo echt de verantwoordelijkheid... Terwijl de verantwoordelijkheid op zich nemen om de eer te herstellen, maar dan toch, als het dan puntje bij paaltje komt, zeggen... Ja, maar ik kan hier niks aan doen als niemand mij tegenhoudt. Hè?
Nu, het ding is, ik wil wel even op die imam terugkomen, want ik heb het er zelf wel heel moeilijk mee.
Zeker.
Hè? Dus die imam heeft die paniekerige Teslimi aan de telefoon gehad. Vind je Teslimi ook zo geen naam voor in een Griekse tragedie van Shakespeare? Ik weet dat niet.
Ik vind het een heel mooie naam.
Ja, ik vind het ook echt... Ik hoorde het, ik was zo, wauw. Dus als er mensen zijn met Turkse roots, of... ik wil
of meer, wat dat betekent.
Ja, ik wil meer weten over Teslimi en ik ben te lui om te googlen. Tell me everything.
Je weet dat je nu heel veel DM's gaat krijgen, hè?
Ja, ik hoop het. Ik wil er alles over weten. Maar die imam, dus die wordt gebeld, die heeft die vrouw aan de lijn gehad, die heeft Osman aan de lijn gehad. En die zegt van, ja, ik heb wel het advies gegeven van, ja, doe dit niet, hè, hou je aan de Belgische wetgeving. Ja, die Belgische wetgeving was al lang overschreden op het moment dat je twee vrouwen gekneveld met een Stanley-mes aan het bewerken bent. Maar bon, dat is dan mijn dingen. En imam verschuilt zich eigenlijk achter het feit dat hij zegt, ja, ik sprak geen Nederlands, dus ze gingen mij niet begrijpen bij de hulpdiensten.
Er zijn toch in uw gemeenschap genoeg mensen die wel een woordje Nederlands kunnen.
Ik denk als je met gebaren begint uit te leggen wat je wilt, dat het ook duidelijk is dat er iets los is, hoor.
Ja, inderdaad.
Dus ja, die mens heeft daar uiteindelijk... ik had het opgeschreven.
Hij is veroordeeld,
hè?
Ja, voor schuldig verzuim. Maar hij was eigenlijk na de feiten meteen naar Turkije terug verhuisd, /gevlucht.
Ja.
Maar hij is eigenlijk gestorven en heeft dan... Ja, is die straf niet uitgevoerd, natuurlijk. Hè.
Typisch.
Ik heb nog... Ah ja, dus eigenlijk waar dat nu de laatste dagen...
Ja, over verhuizen naar Turkije gesproken. Ja.
Dus, blijkbaar is Osman...
Ja, de documentaire eindigt eigenlijk met de slachtoffers Henri, die nog in leven is, en...
RB
die nog in leven is, en van... Ja, hij heeft levenslang gekregen, en nu? En zij geven alle twee aan...
We weten het niet.
Hè? En ik dacht direct, ik ga beginnen googlen. Maar toen wij de documentaire in preview kregen, was er nog geen nieuws. Nee. En gisteren zat ik in de auto naar huis en ineens hoor ik viervoudige moordenaar Osman. En Lucas zat naast me en die zei, volgens mij is dat... Ik zo, ja. En zwijg. En dus nu in het nieuws is het parket naar buiten gekomen. Hè? Dus Osman heeft destijds een overplaatsing naar Turkije gevraagd. En hij ging daar zijn straf verder uitzitten. Maar dan was er een groot vraagteken voor Belgische justitie. Maar wat blijkt nu? Ja, hij is vrij.
Ja, dus wat heb ik hier gevonden in een artikel van het laatste nieuws? Dus Ergun Top, die verdedigde Osman tijdens zijn assiseproces, die zegt hij heeft in Turkije 3 jaar in de cel gezeten. Dus hij is veroordeeld in 2008 en in 2013 is hij naar Turkije gegaan. Dus hij zegt, sinds september 2016 kende Osman halve vrijheid. En ook dat heeft uiteindelijk 3 jaar geduurd. En die periode is rimpeloos verlopen. Wat daar concreet is, dat weet ik niet, maar ik stel me voor dat
Ik
hij
denk dat hij
dan
geen andere vrouwen heeft, geen andere echtgenotes of minnaars heeft vermoord. Maar dat zal niet zo moeilijk geweest zijn.
Ik veronderstel dat hij al half en half buiten
Ja.
mocht en dergelijke. En dan op 10 november 2019 is hij voorwaardelijk vrijgekomen en dat heeft 1 jaar geduurd. En sinds 2020 is hij volledig vrij.
Kijk, en
En
alle zonden van de wereld zijn op ons gekomen, hè? Want sindsdien was er fucking corona. Sowieso de fout van de fucking Osman.
kijk.
Sorry.
En Henri en allee, er staat gewoon in het artikel de nabestaanden van de
Ja.
slachtoffers. Hè, maar we weten allemaal dat dat Henri is, de vrienden, de zussen van Wendy en Teslimé en Atcher. Die hebben allemaal zoiets van: what the fuck, hoe kan dit? Die zijn zo verrast. Want, zeggen ze in het artikel, wat als hij terug naar België keert? Want hij had wel een missie. En die missie is niet helemaal uitgevoerd, want er leven nog steeds
Absoluut.
mensen. Is hij nog steeds uit op wraak? Dat weten we niet. Is dat gekalmeerd, om het zo maar te zeggen? Blijkbaar heeft Faruk Özguinness met Osman kunnen praten, de VTM-journalist. En Osman zegt eigenlijk dat hij gewoon met rust wil gelaten worden. Want ach, arme ik, mijn zwaar leven.
Oh,
Hij
Jesus
zegt, ik ben een vrij
Christ.
man, zoals een vrije vogel. Ik geniet van de zon, de zee en het strand. En ik ben begonnen met een nieuw leven. Ik word binnenkort vader van een jongetje.
Eikes, kots, what the fuck? Oh, dat van dat kind wist ik nog niet.
Ja. Dacht, ik ga daarmee afsluiten. Nee, dat is. Ik vind het zeer surreëel dat die communicatie tussen Turkije en België spaak is gelopen. Hoe kan dat ze dat niet weten?
Sorry, en ik stel mij ook ernstige vragen, hè. Als er iemand, ik ga maar kort door de bocht zeggen, uit Afghanistan vlucht naar België en die mens is daar dokter, dan wordt dat allemaal herbrekend en al die diploma's, dat valt weg en je moet opnieuw. Maar een straf hieruit doen kan dan wel ineens verzachtender in een land waar dat je naartoe gaat. Dat kan toch niet? Dat kan toch niet allemaal in.
Nee,
Waarom wordt je leven daar dan ineens simpeler als misdadiger?
waarom werd je in eerste instantie ook
Toegestaan om naar Turkije? Ja,
naar
ik
Turkije?
kunt dat al. Iedereen kan daar. Als ik morgen u neerschiet en ik wil liever in Thailand, wat ik niet zou doen, want dat is volgens mij veel
Dat
erger.
is volgens mij nog erger
Maar je
hier.
kunt dat
Ja.
vragen, hè? Als je denk ik de
De
nationaliteit hebt, hè?
nationaliteit, ja. Ja, maar dan alsnog, ik snap niet dat het toegestaan is, want ik denk hier, levenslang is uiteraard niet levenslang, maar hij zou wel.
Even rekenen, hè? Als hem
We gaan
zich
dat
goed
weer
zou.
fout doen,
We
hè?
gaan dat weer fout doen, maar ik ga dat toch. Levenslang is zo gezegd 30, dus. Hè, een derde, hè, want dat was voor 2010. Dus dan zou hij ook in 2020 zijn vrijgekomen, 10 jaar.
Ja, maar ik denk dat hem dat dan ook zo moest aanvragen
Ja,
en
ja, ja,
dan
ja.
niet
Maar ja, als
goedgekeurd
hem zich
worden.
zou gedragen, dan.
Ik weet niet,
Want dat
het
is het
is.
ding, binnen. Ik denk binnen.
Bon, ik denk in ieder geval dat ze het beter hadden moeten opvolgen.
Absoluut.
Dat die mensen, de
Op zijn minst
nabestaanden.
even een bel van die gaat vrijkomen.
Ja.
Dat is toch het minste wat
Ja.
je als slachtoffer kunt vragen, is als je laten weten dat je vrij is. Maar het ding is, ik zag het al in de documentaire, ze lieten dan in Henri aan het woord en hij zei, ja, hij is naar Turkije overgeplaatst. Ik heb nog regelmatig gebeld, maar ze kunnen het mij niet zeggen. Maar ik zag aan zijn houding dat hij wel zoiets had van, ik reken er wel op dat hij vrij is.
Heeft zijn
Maar,
leven opgebouwd opnieuw, hè?
ja, echt verschrikkelijk. En waar ik al sinds ik de documentaire heb gezien en nu ook dat nieuws heb gehoord over. Zit van, denkt jij dat hij nog is in staat is om dit te doen?
Zeker.
Ja, ik ook. Ja.
Zeker. Waarom de manier, de koelbloedigheid en de
Ja,
argumenten die hij aanhaalt om het te doen,
ja. Ja,
kan morgen zo opnieuw
ja. Ah,
gebeuren.
wel,
Dat.
ja, dat denk ik dus ook. En dat is wat dat mij heel angstig maakt, zo'n dingen.
Ja, en voor hetzelfde geld staat hem hier morgen weer. Ik denk, die zal wel vrij zijn om te reizen ook. Hij is een vrij man.
Ah ja, tuurlijk.
Maar wat een documentaire.
Wat een
Ik
documentaire, wat een zaak.
Ik was zo wat lastig op mezelf, inderdaad, omdat ik het niet kende. Maar we hadden het erover. En je zei, ja, het was 2004. We waren gewoon te jong. Maar dan nog, weet je, zo een Freddy Horion, de vampier van Muis. Dat zijn allemaal van die namen die echt zo bekend zijn. Maar dat is natuurlijk ook al langer geleden.
Ja, ik vrees helaas dat de afkomst van de slachtoffers er van alles mee te maken
en
zal hebben.
En van de dader natuurlijk de ook. Dader. Hè.
Ja, pas op. Daar zouden bepaalde groepen in ons land gretig gebruik van willen maken. Maar we zitten natuurlijk wel met 3 van de 6 slachtoffers. Ik ga overlevende zwaargewonden meerekenen. 3 van de 6 slachtoffers van andere origine. Hè.
Absoluut. En dat is zeker een probleem in ons medialandschap, om het zo maar te noemen. Ja. Ik weet het uit eigen ervaring. Ja. Dus dat heeft daar zeker een rol in gespeeld. Dus ik ben zeer blij eigenlijk dat Streams heeft beslist om hier iets mee te doen.
Om het te brengen en om het zo genuanceerd te brengen en om het complete tegen... Allee, om echt, je had geen erbij. Ik had het er zo voor. Ik kon daar naar blijven luisteren. Mm-hmm. Die kon zo goed vertellen, die kon dat zo genuanceerd en ik zou kwaad zijn, man.
Ja, want hij vertelt ook dat... en zijn zus gehoord hebben of dat er geroddeld werd terwijl de zus erbij was. En die zaten in de bus toevallig. En ze hoorden eigenlijk dat ze het goedkeurden wat Osman had gedaan.
Ja, dus er zit wel een groot verschil in die Turkse gemeenschap. Of in ik weet niet of het de Turkse gemeenschap, maar toch binnen die Gentse groep, zeg maar. Ja. Dat er effectief ook wel mensen waren die het goed spraken. Dus ik vond het heel goed dat de 2 partijen aan het woord werden gelaten. Dat die ook zeiden van, ja, er is wel ook een heel groot deel van onze gemeenschap dat zoiets heeft van, die is zot. Daar wil ik niet mee vereenzelvigd worden. Dus dat vond ik heel goed gedaan in de documentaire. En verder, gewoon heel goede interviews.
Ja, en ik wil ook gewoon nog wel even zeggen dat inderdaad zo eermoorden en zo, ik heb het niet opgezocht, maar het gebeurt ook nog wel steeds. Ik vind het zeer goed dat het op deze manier ook nog eens in de picture wordt gezet. Want er is ook nog verklaard geweest door een van de advocaten van Osman dat het helemaal geen eerwraak was, hoor, of eermoord, maar dat het een ander lullig motief...
Wat hij zegt als hij zichzelf gaat aangeven is, ik moest de eer van de familie redden. Sorry, ik bedoel... Het is gewoon helaas een eremoord, dat is het gewoon. En het is echt gewoon een waanzinnige... nacht, bedoel, tussen 2 uur 's nachts en 7:30 's ochtends heeft hij 6 mensen aangevallen waarvan 4 het leven hebben gelaten. Mm-hmm. Ja, it's crazy, hè?
Mm-hmm. Ja, ik ben benieuwd naar de volgende aflevering.
Jesus, en dat is nog wachten, hè? Want dus 4 per jaar en ze hebben echt gezegd, ja, het gaat echt zo om de... exact 4 per jaar, dus om de... Wat is dat? 3 maanden?
Oh ja, ieder kwartaal.
Ja, ieder kwartaal. Oh.
Een boekhoudkundige. Ja.
Ik denk niet dat ze het zo zien. Maar toch, maar ik vond het enorm de moeite. Ik ben heel benieuwd, want ja, ik denk dat ze wel nog 1 zaak hebben gezegd aan ons dat ze gingen doen in de meeting, dat ik nog weet.
Ah ja,
maar niet allemaal. Ja, ik zeg het subiet, maar niet allemaal, maar ik kijk er wel echt naar uit.
Ja, ik ben echt onder de indruk.
Ja, goed werk geleverd. Ja. Want het is niet makkelijk om iets te brengen, ook zo niet te veel reconstructie. Het stuk wat ze met dan het politieagent doen, die het zelf effectief naspeelt, dat werkte heel goed.
Maar voor de rest is het eigenlijk veel archiefmateriaal en mensen aan het woord laten.
En dat vond ik heel fijn, want ik haat van die...
Ja, en het is ook heel bepaalde dingen heel cool gedaan. Zo worden eigenlijk foto's getoond aan mensen die erover komen vertellen. En dat wordt geprojecteerd op een muur en die mensen staan er voor.
Ja, en die,
heel mooi.
Ja, en dan echt zo die onderzoekers en die beginnen direct aan te wijzen. En hebben dit gezien en dit gezien. Ja, nee, het was chapeau. Ik ben blij dat we het hebben kunnen doen. Ik hoop dat jullie deze aflevering ook boeiend vonden en nu niet zoiets hebben van, af.
Ik vond hem alleszins zeer interessant en goed dat dit nog eens op de kaart wordt gezet.
Ja, heel benieuwd naar de volgende. Dankjewel om te luisteren. Er komt ergens ooit random nog eens de verhalen van de luisteraars ertussen. Maar onze reguliere afleveringen gaan van nu gewoon terug om de 2 weken van start. Dus de volgende hoor je over 2 weken. Maar er zal dan ergens een snoepje verschijnen tussendoor.
Een klein snoepje, lekker.
Een klein snoepje.
Stop!
Oké, we gaan afsluiten.
Okay, bye!
Nog even over die grootse en epische muziektheatervoorstelling. Het 8e leven voor Brilka is een marathonvoorstelling van 5 uur. Koop je tickets voor deze bijzondere theateravond via oostpool.nl.